massage. Touché. Met moleculair bioloog Hetty Helsmoortel. Ze publiceerde zo net een helder boek over CRISPR. Over hoe we binnenkort kunnen ingrijpen in ons eigen DNA en waarom het zo noodzakelijk is dat we daar alles over weten. Dat ze chemie en biologie is gaan studeren, heeft ze te danken aan haar leraar op school. Hoewel ze even graag aan de toneel- of filmschool was afgestudeerd. Maar nu combineert ze beide passies. Als wetenschapswatcher en organisator van het wetenschapsfestival Sound of Science, dat wegens corona is verplaatst naar begin september, als alles goed gaat natuurlijk. Krijgen we corona ooit de wereld uit? En welke virussen komen nog meer op ons af? Dit is Touché met Hetty Helsmoortel. Een goeiemiddag.
There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, and protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury, molybdenum, magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered.
The Elements van Tom Lehrer, die als student wiskunde zijn klasgenoten wou vermaken met dit soort ironische liedjes. Een ideale manier om de elementen uit het hoofd te leren, denk ik.
Echt, hè?
Ja. Er zijn leuke manieren om aan wetenschappen te doen.
Absoluut.
Hoe heb jij het nieuws van de voorbije weken gevolgd?
Ja, van heel dichtbij natuurlijk. Als moleculair bioloog, ook als iemand die met aandacht kijkt naar hoe vertalen we al die wetenschap nu enerzijds in politieke besluitvorming, anderzijds in hoe communiceren we dat zo helder mogelijk naar het hele brede publiek. Het zijn gigantisch boeiende tijden. Ja.
Ja, maar deed het ook een beetje pijn om te zien dat we iets als een coronavirus nodig hebben om onze interesse voor wetenschap aan te wakkeren?
Goh, pijn, ja, is een groot woord. Maar inderdaad, ik denk, en met mij nog vele anderen, vinden het opvallend uiteraard dat nu en de afspraak en het nieuws en het journaal en het WTM-nieuws en bijna alle duidingsprogramma's dat die vol zitten met wetenschappers. Terwijl dat voorheen, pas op, het was echt, allez, ik moet daar niet flauw over doen, het was echt aan het beteren, maar eerlijk is eerlijk, sport en politiek en buitenland, die krijgen toch heel vaak voorrang op wetenschap in tijden dat er geen Nobelprijs uitgereikt wordt of geen crisis is. En dat is ergens dan normaal. Hè. En media, ik kom niet met beide in contact. Media en wetenschap werkt op twee volledig verschillende snelheden. En de ene snappen niet van de andere wat de impact van die snelheid is. Hè.
Dan bedoel je, media gaat snel, moet zo snel mogelijk nieuws kunnen geven.
Ja.
En wetenschap heeft tijd nodig.
Het gaat gigantisch traag. En toch ben ik ervan overtuigd dat die combinatie mogelijk is. Maar dat zie je hier nu ook. Dit is een gloednieuw virus. Bijna elke dag komt daar nieuwe wetenschappelijke informatie over binnen. Die misschien besluiten die 4 weken geleden genomen zijn in een ander daglicht plaatst. Maar goed, je moet het doen met de info die op dat moment voorhanden is. En wat velen, denk ik, te weinig beseffen, is dat wetenschap constant in evolutie is en ook niet het antwoord heeft. We zoeken en vroeten en doen iets en keren dan misschien terug omwille van een andere studie. En ja, dat is ook het mooie aan wetenschap natuurlijk, maar dat is heel moeilijk om in een journaal van 12 of in een 7-uur-journaal om die snelheid daarin te vatten. En het is gigantisch boeiend, maar ook heel erg moeilijk.
Het mooie ook aan het begrip vertrouwen.
Ja.
Hoe we
beter begrijpen wat vertrouwen betekent. Mm-hmm. Vertrouwen in de wetenschap,
ja.
Vertrouwen in de politiek.
Ja, absoluut. Ja, nu meer dan ooit, denk ik. Ja, inderdaad. Ja, je vat dat heel mooi samen. Er staan een aantal mensen aan het roer die besluiten nemen, die informatie proberen te condenseren tot wat nodig is om dat besluit te nemen. En die hele dynamiek daar rond, die kan daar denk ik bijna een reality show over maken, wat daar allemaal speelt. Ja.
Er was gisteren een zeer interessant coronadebat. Mm-hmm. Daar zijn heel veel vragen gesteld, ja. Ook een paar antwoorden gegeven. Een vraag die heel veel mensen bezighoudt natuurlijk, wanneer zal er een vaccin zijn?
Ja, ja.
Goed, ik durf de vraag bijna niet meer stellen, nee. Maar... welk antwoord geef jij dan?
Ik mik op in de loop van 2021. Ik denk dat dat een veilige gok is. Maar opnieuw, wetenschap gaat enerzijds... Ja, je moet weten, zo'n vaccin ontwikkelen in normale omstandigheden duurt dat soms tientallen jaren. Hè.
Moet je er even bij zeggen, je hebt opnieuw een filmpje opgenomen. Ja. En net... over die vraag.
Ja.
Hoe komt het dat het zo lang duurt voor een vaccin is?
Ja, inderdaad. Ja. Komt normaal, denk ik, morgen of overmorgen op de website van VRT Nieuws.
Kan je het al even kort
samengevat? Ja, kort samengevat. Is het zo, ja, we zitten op dit moment met een 100-tal kandidaatvaccins ongeveer, hè, die ofwel in een labo-omgeving ofwel in proefdieren aangetoond hebben dat ze misschien enige goede effecten kunnen hebben. Maar die moeten natuurlijk in mensen getest worden. En heel vaak, eens we zo'n vaccin grondig gaan testen in mensen, vallen er heel veel af. Het is in zo'n ontwikkelingstraject van een vaccin niet onrealistisch dat meer dan 90% van die kandidaatvaccins uiteindelijk in de vuilbak belandt. Soms heb je aan het einde van de rit helemaal niks meer over. Ja. Het is ook zo, die testen kosten tijd. Je moet proefpersonen inenten, je moet bloed analyseren, je moet resultaten vergelijken, je moet meten, je moet wachten, je moet de juiste dosis bepalen, je moet nog eens meten, je moet nog eens wachten. Daar ben je al gauw maanden tot jaren mee bezig. Maar het allerbelangrijkste is, denk ik, zo'n vaccin moet 100% veilig zijn. Ja, je kunt zo het ontwikkelen van een vaccin een beetje vergelijken met... Ik vergelijk dat soms met wandelen op een pas dichtgevroren meer. Je moet dat stapje voor stapje gaan doen. Als je dat te roekeloos gaat doen, dan dreig je door het ijs te zakken en te verdrinken. Dit virus kennen we nog niet goed genoeg om bochten af te snijden. Dus we moeten stap voor stap gaan. En voor heel veel mensen lijkt het allemaal heel traag te gaan, maar opnieuw... Normaal duurt dat soms 10, 20, 30, 40 jaar. Voor HIV zijn ze nog altijd op zoek, 40 jaar na de ontdekking.
Dus dat zou ook kunnen gebeuren, dat er wel een vaccin is, maar niet zaligmakend?
Ik denk wat we weten over de andere coronavirussen en de kennis die we daar met SARS en MERS opgedaan hebben, dat het wel de goede richting uitgaat. De vraag blijft inderdaad, hoeveel bescherming zal het bieden? Hoe lang zal dat bescherming bieden? Maar het antwoord op de vraag waarom duurt het zo lang is bij mij eigenlijk een beetje, als we in 2021 een veilig en een goed werkend vaccin zullen hebben, dan mag dat eigenlijk best een sterk staaltje wetenschap in recordtempo genoemd worden.
Mm-hmm. Een andere vraag die je gaat oplossen deze week is, hoe werkt zo'n vaccin?
Ja. Ja, er zijn ook voor corona een aantal mogelijkheden. Vaak in het verleden werkte men met verzwakte of dode virussen. Dat probeert men hier nu een beetje te vermijden, omdat men anders gigantische hoeveelheden van dat virus ergens toch moet gaan opkweken. Er zijn twee andere manieren. Enerzijds kan je een onschadelijk verkoudheidsvirus vermommen als coronavirus. We kennen allemaal die illustratie van het coronavirus. Daar zitten zo van die stekels op. Bovenaan. Die stekels die kan je eigenlijk in onschuldig verkoudheidsvirus inbouwen. Dat virus zal ons niks doen, maar ons immuunsysteem, ons afweersysteem, zal wel antistoffen aanmaken tegen die stekels. Ja? Als dan ooit het echte coronavirus binnenkomt, dan kunnen die antistoffen daar meteen op gaan ingrijpen, aanvallen en kunnen ze het virus heel snel de baas. Ja? Een derde mogelijkheid is om hele kleine stukjes genetisch materiaal van dat virus in ons lichaam te gaan inspuiten. Zodanig dat ons eigen lichaam eigenlijk de virus-eiwitten zelf gaat aanmaken en dat daar dan een respons van ons afweersysteem op komt, opnieuw, om als dan ooit echt contact is met het coronavirus, om daar heel snel het virus te kunnen indijken.
Maar is het wel goed om als mensen ons zo te wapenen tegen alle mogelijke virussen met vaccins? Is het ook geen duidelijke boodschap dat we anders met de natuur moeten omgaan?
Ja, ik denk als dit alles voorbij is en als we nu en het vaccin hebben en misschien een medicijn dat eventueel zal kunnen werken en alles gaat terug naar normaal, dat een volgende stap in dat denkproces niet van ons allemaal, maar toch van een aantal beleidsmakers of wetenschappers inderdaad zal zijn van ja, waar komt dat virus vandaan? Hoe is het op die markt in Wuhan? Hoe gaan wij om met dicht contact met wilde dieren enzovoort? Want ja, corona is niet de enige wat uit de dieren is komen overgesprongen. Dat zijn die typische zoonozen, virussen die van dieren op mensen over springen. En ik zeg het, op langere termijn is dat denk ik zeker een vraag die we ons op zijn minst moeten stellen. Ja.
Dat haal je ook aan in jouw boek. Hè. Een belangrijke factor is natuurlijk ook de groeiende vraag naar voedsel. Je zou kunnen zeggen dat dit ook een soort gevolg is van ja, het eten van bushmeat, die vleermuizen op markten waar drankjes van gemaakt worden. Daar is CRISPR ook weer een interessant gegeven.
Ja, inderdaad. Dat zitten we bij die GGO's, bij die genetisch gewijzigde organismen. Maar in mijn boek staat een alfabet aan voorbeelden. Letterlijk voor elke letter van het alfabet som ik een voedingsproduct op waar men nu met CRISPR eigenlijk aan het ontwikkelen is. En dan gaat dat echt over gewassen die beter bestand zijn tegen droogte, tegen hitte. Maar ook allee, andere dingen als glutenvrije tarwe, om ook mensen met glutenallergieën of intoleranties om die te voeden. Er is heel veel mogelijk. En opnieuw, zoals aan het begin van de uitzending, de vraag is eerder, wat is er niet mogelijk met CRISPR?
Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that weep, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, love that we, but now it's just another show. You leave 'em laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now. Illusions I recall.
tears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, then win and lose, and still somehow it's life's illusion.
Joni Mitchell en Both Sides Now, een nummer uit 69, Hattie Helsmoortel, van ver voor jouw tijd. Ja. Maar het is wel een nummer met een bijzondere betekenis voor jou. Hè?
Ja, opnieuw, ik heb het gevoel dat een aantal artiesten of platen of nummers misschien zelfs een aantal fasen in mijn leven representeren. En dit is echt, ja, toen ik uit die depressie klom, ik zeg het, hè, dat was 10 jaar geleden, hè, januari, februari, maart, de lente begon. Dan ben ik een oud Volkswagenbusje beginnen restaureren. En dit is ja, de plaat die daar heel vaak op de achtergrond stond. Dat is één. En ja, het nummer is ook gedraaid op de begrafenis van Jasmin. Dus het heeft voor mij een diepere betekenis.
Ja, en zo'n Volkswagenbusje repareren en restaureren was iets wat jou hielp op dat moment?
Ja, en ik bedenk het mij nu net, als ik jou straks daarnet vertelde van ik moet iets met mijn handen doen misschien om tot rust te komen. Dat is daar heel duidelijk gebeurd, besef ik net. Ja. Mm.
Heb je er een verklaring voor wat er toen met jou is gebeurd?
Ja, het wordt plots donker, hè. Ik was gigantisch moe. Alles is ook een beetje een waas, hoor, achteraf gezien. Ja, ik denk, mensen die het niet meegemaakt hebben, zo'n zware depressie, kunnen het denk ik moeilijk bevatten. Maar er zijn denk ik een aantal dingen, een aantal emmers die zich... Ja, de jaren voordien aan het vullen waren en dat er dan een aantal druppels bijgekomen zijn. De grote druppel is denk ik de breuk met mijn toenmalige vriendin. Maar daar zat gewoon veel meer achter voor mij. Ik worstelde toen al met die strijd tussen wetenschap en toneel. Ik ben toen ook trouwens vlak nadat ik uit die depressie geklommen ben, ingangsexamens gaan doen aan de toneelschool. Trouwens, ik was niet op Jasmin haar begrafenis, want de fans waren daar wel toegelaten, omdat net op die dag de resultaten van die ingangsexamens geproclameerd werden in Gent. Dus dat loopt voor mij allemaal, ja, dat is zo'n periode in mijn leven waar heel veel gebeurd is. Ja, ook een zoektocht naar jezelf. Ik was toen 21 ook. Dat is ja, toch tamelijk jong. En eigenlijk blijf ik ervan overtuigd dat het ook gewoon iets chemisch is in je brein. Dat plots fout loopt omwille van een stuk interne en een stuk externe omstandigheden. En daarom ben ik ook heel, heel dankbaar dat medicatie mij zo goed geholpen heeft.
En heeft dat voor jou geholpen dat jij moleculair bioloog bent? Dat je wel weet hoe medicatie kan werken en wat er misschien effectief in jouw hoofd aan het gebeuren was?
Op dat moment, nee, zat ik te diep om dat te beseffen, denk ik. Dan is het echt vechten om de dag door te komen. Maar
je had vertrouwen
gezien,
in de medicatie?
Ik had vertrouwen in mijn behandelend team. Ja, van psychologen en psychiaters. En inderdaad, en in de medicatie. Ja, ja. Toch wel. Ja. Ja.
Ben je daar afhankelijk van geweest?
Nee. Dus ik heb een goed jaar zwarte sneeuw gezien. En dan zijn wij stilaan beginnen afbouwen. En dan na 6 maanden was dat volledig afgebouwd. En sindsdien ben ik volledig medicatievrij. Ja. Mm.
Welke levensles heb je daaraan overgehouden aan die periode?
Toch een aantal. Dat ik mag durven gaan voor mijn eigen passies. Ook al druist dat soms in tegen wat heel veel mensen van je verwachten. Ik was toen met grootste onderscheiding afgestudeerd. En ik voelde, hier wordt van mij verwacht dat ik doctoreer, maar ik wil naar de toneelschool. En dat is een beetje wat ik nu herbeleefd heb. Ik was op weg richting een academische carrière. Maar ik voelde dat het andere veel harder aan mij trok. En ik heb die stap makkelijker kunnen zetten.
En wat weet je over jezelf als je 21 bent?
Niks, volgens mij. Niks. Zelfs, wat weet je nu als je 33 bent? Dat is, ja.
Had je het gevoel dat jouw IQ hoger lag dan jouw EQ?
Oh ja, nog steeds hoor. Ja, absoluut. Ik blink uit in alles wat rationaliteit en logische verbindingen en logica en wetenschap en wiskunde is. Maar dat EQ, hoe met mensen om te gaan, hoe met jezelf om te gaan.
Waaraan voelde jij dat?
Maar aan alles. Ik ben een emotionele kluns. Ik loop verloren in mijn eigen emoties. Heel vaak. Dat begint stilletjes aan. Begin ik de patronen te herkennen en te zien. En daar voor mezelf methoden voor te ontdekken.
Wat zijn de methoden?
Het is eigenlijk heel raar, maar sinds de geboorte van mijn zoon is nu 3, ik zie daar een spiegel in van mijzelf. Ik zie als hij helemaal verloren loopt in zijn hoofd, ik zie mijzelf daarin. En dan wat ik probeer te doen om hem te kalmeren of om hem terug boven water te krijgen, dat probeer ik nu zelf ook een beetje toe te passen. Gewoon eventjes die rust opzoeken, eventjes misschien een andere ruimte opzoeken. Ook relativeren. Ik ben daar zo verschrikkelijk slecht in. Maar dat helpt van het eventjes allemaal achter je te laten en iets anders te gaan doen. Een Lego-model gaan bouwen, zeg maar iets. Nee, maar dat is echt waar. Maar ik blijf zoeken dan hoor. Het is een levenslang emotioneel traject.
En het boek van Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, heeft jou ook inzichten gegeven.
Ja, mooi, ja, absoluut. Hij beschrijft daar eigenlijk 4 personages. Een fotograaf, een arts. En voor mij, en dan blijkt achteraf, als ik met een aantal mensen praat over dat boek, dat ook echt de intentie was van de auteur. Voor mij waren dat op dat moment eigenlijk 4 mogelijke versies van 1 persoon. Had Kundera een andere richting genomen, dan was hij misschien arts geworden. Had hij die richting ingeslagen, was hij die richting ingeslaan, dan was hij misschien fotograaf geworden. Ik voel dat ook, dat daar een aantal paden in mij aanwezig zijn en waren, vooral. Maar dat boek heeft voor mij belichaamd dat je het niet allemaal los van elkaar of als afzonderlijke entiteiten moet zien. Je kan het combineren, volgens mij. Het zal misschien geen evident pad zijn of geen evidente keuze zijn, maar misschien vechten die persoonlijkheden allemaal niet met elkaar. Of toch niet zoveel als dat je aanvankelijk denkt.
Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Ja. I picture you in the sun, wondering what went wrong. And falling down on your knees, asking for
sympathy and being caught in between all you wish for and all you see, and trying to find anything you can feel that you can believe in. May God's love be with you. May God's love be with you. I know I would apologize if I could see your eyes, 'cause when you showed me myself, you know, I became someone else. But I was caught in between all you wish for and all you need. I picture you fast asleep. A nightmare comes, you can't keep away. May God's love be with you. Always. May God's love be with you. May God's love be with you.
Gecoverd door Michael Stipe en Chris Martin, maar dit was de originele versie van Joseph Arthur in The Sun, Hetty Helsmoortel. Je zat zeer geconcentreerd naar dit nummer te luisteren. Waarom precies?
Ja, het is het nummer toen mijn eerste liefde mij verliet, dat ze mij heeft nagelaten, een beetje een afscheidsnummer. En goed, als je eerste grote lief je verlaat, dan ervaar je emoties die je voorheen nog nooit hebt ervaren. En dat is een nummer dat daar voor mij bij hoort. Maar nu ik het hoor en terughoor, die zinnen van if I find my way, how much will I find? Dat blijft toch, in elke levensfase een gigantisch grote hamvraag. Ik ben 1,5 jaar geleden gescheiden. Dat blijft toch gewoon dezelfde vraag. Als ik mijn weg vind, wat zal ik vinden? Hoeveel zal ik vinden? Wie zal daarop liggen? Dus, ja.
En hoe gaat het dan nu in de liefde?
Oh, goed. Ja, ik heb mijn soulmate gevonden. Dus dat is iets wat ik nooit gedacht had dat bestond, eigenlijk. Iemand waarmee je... die de andere helft van jou is. Dat is iets wat ik voorheen nooit had ervaren. Daar zit voor mij, het is allemaal tamelijk vers natuurlijk, nog altijd een beetje een stuk het schuldgevoel aan voor de relatie met de moeder van mijn kinderen die ik daarvoor heb achtergelaten. En dat zijn, ik zeg het, dit is een momentopname van wie ik ben. En dat zijn dingen die nog spelen, maar...
Ik kan het jou vragen, want je bent moleculair bioloog. Ja. Is liefde chemie?
Ja, voor een groot stuk wel. Ik geloof niet in dat alles altijd maar alleen wetenschap is. Ook in ons DNA, daar heb je heel vaak nog de interactie met de omgeving en zo. Dat is in deze uiteraard ook zo. Maar het is zeker ook chemie. Ja.
Ja, en is het dan wetenschappelijk te verklaren wanneer twee mensen elkaar echt vinden, een soulmate vinden?
Het is, mocht je hersengolven en stoffen in de hersenen bekijken, dan zul je daar hele grote veranderingen in zien. Ik denk wat nog altijd niet wetenschappelijk te verklaren is, is hoe vind je die persoon dan? En dat is misschien voor veel mensen een stuk interessanter of relevanter dan wat er gebeurt als dat wel het geval is.
Ja, maar, ja. Dat wordt dan ineens bijkomstig.
Ja.
Maar je hebt twee kinderen.
Ja.
Ja. Eén dat je zelf hebt gedragen,
ja, ja.
En eentje dat jouw toenmalige vriendin heeft
Ibe
gedragen.
En Ruin. Ja, ja. Ja.
Hoe was dat voor jou?
Heel,
de wetenschappen te hebben dat zoiets kan.
Heel, heel waardevol. Hè? Ik ben daar nog elke dag dankbaar voor dat wij twee prachtige kinderen hebben kunnen krijgen. En ik heb... De geboorte van onze dochter heb ik eigenlijk aan mijn ex-vriendin overgelaten, omdat ik toch wat onzekerder was of wat afwachtender was. En toch eerst eens wou kijken hoe dat allemaal in elkaar zat. Het is ook heel boeiend om te zien trouwens wat een biologische moederband is. Hè? Ik zie mijn kinderen allebei doodgraag. Maar mijn zoon, die fysiek uit mijn buik gekomen is, daar had ik een instant band mee. En met mijn dochter, en ik denk, ik weet het niet, dat vaders dat misschien ook ervaren, is dat trager gekomen? Is dat moeten opbouwen? En dat vind ik ook wetenschappelijk gezien gigantisch boeiend van... Wat is dat dan, een moederband en een bloedband en die biologie? Want
mag ik vragen hoe ze zijn geconcipieerd?
Dat mag zeker. Hier in Jette, ik ben er net nog voorbij gereden, met een open donor. Dat kan nu, denk ik, niet meer in ons land. Maar je moet hier denk ik met een anonieme donor werken. Dat wilden wij absoluut niet. Wij wilden dat zij de kans kregen, als ze 18 zijn, om die persoon te gaan opzoeken. Dat kon toen in Jette nog. Dus dat is een open donor, dat is een Deen. Donor die wij dan hebben kunnen uitkiezen, waarvan we ook een kinderfoto hebben gezien, een audio, een stemopname hebben gehoord, een handgeschreven brief hebben ontvangen. Ja, en als onze kinderen 18 zijn, dan, en als ze daar zin in hebben, want dat hoeft ook niet, dan kunnen zij minstens één contact met die persoon. Ja.
En hoe bepalend was dat voor jullie om dan... Kan je dan nog een keuze maken? Of is dat wat ze jou voorstellen, datgene wat het zal zijn?
Nee, dat is zo als je in het normale traject van de anonieme donors terechtkomt. Maar wij hebben een op internet een lijst gekregen, een databank met mannen waar wij samen.
Hoe ver kan je dan kiezen?
Ja, dat is gigantisch moeilijk. Hè? Plus, dat neigt ook zo'n beetje naar ja, ik... Het is, ja, je moet ergens genetisch materiaal van iemand kiezen. En je denkt dan, maar ja, wat weten wij daarover?
En wat vind je belangrijk?
Ja, inderdaad, waar kies je voor? Dus toen, omdat mijn vriendin toen zwanger was, hebben we gekozen voor iemand die dezelfde opleiding als ik had gevolgd, biotechnologie. Dat is een heel... raar en een beetje abstract proces van een man. En ook, ik als geneticus of als moleculair bioloog vond ik dat toch niet te onderschatten, het DNA van de andere persoon.
Ja.
Dus
ja.
Dat is een...
Heb je dan gezocht naar iemand die op een of andere manier zoveel mogelijk op jou...
Op mij, ja. En nu denken we achteraf gezien, ja. Dus mijn zoon dan is dan een combinatie van mij en mij. En misschien is dat toch niet zo. Er komen daar dingen uit die we... Die, ja, fijn. Nee. We hebben eigenlijk qua opleiding eerder iets gezocht dat dichter bij mij aanleunde. En ook qua fysiek. En dan emotioneel hebben we... Ja, want er waren zo allemaal van die tests waar ik eigenlijk niet echt in geloof. Met types en AC, weet ik veel wat allemaal. Daarvan hebben we dan iets gekozen dat dichter bij mijn vriendin lag. Dus, ja.
En dat voor jou ook ethisch te verantwoorden was? Dat je zo ver kan gaan, toch wel?
In ja, maar dat is iets... Ja, dat zijn toch... Ja, je denkt daar toch eens over na. Maar dan zei mijn moeder, ja, als je een man kiest om mee samen te leven, dan kiest hij die ook voor een stuk op uiterlijk en op zijn opleiding. Maar het is heel boeiend. Hè? En dat hele verhaal van anoniem, niet anoniem, daar zijn we hier in Vlaanderen denk ik nog lang niet uit. Maar dit is de keuze die wij gemaakt hebben voor wat voorlag. We hebben daar maanden over gepraat. De keuzes die voorlagen voor ons, is dit nog altijd de beste keuze geweest.
Mm-hmm. Jij hebt dan het tweede kindje gedragen?
Ja.
Van dezelfde vader?
Ja, van dezelfde donor. Ja.
Ja. Ja. Je hebt niet getwijfeld?
Nee.
Kan dat nog? Kan je veranderen?
En wel, ik zeg het, wat wij gedaan hebben, denk ik. Hè, ik zou het allemaal moeten checken. Ik kan denk ik niet meer nu bij ons. Maar ik veronderstel, als wij wilden... Ik weet het niet. Dat mag ik ook zeggen, ik weet het niet.
Je zegt, het is aan de kinderen dan, de keuze mm-hmm. om de donor al dan niet te ontmoeten.
Mm-hmm.
Hoe zit het bij jou? Wil jij de donor ontmoeten?
Weet je, ik denk, als je nu misschien een hele goede zoektocht online zou doen, dat het misschien een stuk simpeler is dan 20 jaar geleden om die persoon echt te ontmoeten. Dus moest ik echt willen, kan ik hem misschien, ik weet het niet, toch opsnorren. Maar ik heb die behoefte niet. Nee, als mijn kinderen later zeggen van, wij gaan en wij mogen nog eens gaan, heb je zin om mee te gaan? Ik ga uiteraard geen nee zeggen. Maar dit is iets wat ik... Dit is een deur die ik voor hen heb opengelaten, niet voor mezelf.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Hoe was het dan voor jou om draagmoeder te zijn, om je eigen kind op de wereld te zetten?
Ja, dat is uniek, hè. Ik denk hetzelfde als met een depressie. Als je dat niet hebt meegemaakt, dan is dat heel moeilijk te beschrijven. Iets wat ik voor geen geld ter wereld had willen missen. Maar die behoefte is nu voldaan. Dus,
ja?
Ja. Ja.
Bij eentje was het voldoende.
Ja, dan had ik er natuurlijk al twee. En daar kruipt toch al wel wat tijd in, natuurlijk. Maar goed, mijn nieuwe vriendin, die heeft nu toch ook nog een zwangerschapswens. Dus wie weet, komt er dan toch nog in het nieuw samengestelde gezin. Ze heeft trouwens ook
dat
al een dochter.
Dat is het voordeel, natuurlijk.
Ja, voilà, met al die baarmoeders kan je...
kan je kiezen.
Ja.
He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. And Applejack picked apples, but he picked the banjo too. Play a song for me, Applejack, Applejack, play a song for me, and I'll sing. Jack that old Applejack had made. Then he'd take his banjo down, then he'd ask me if I'd sing, and he would play the banjo and I'd play my tambourine. Play a song for me, Applejack, Applejack, play a song for me, and I'll sing. Play a song for me, Applejack, Applejack, is gone. Oh, but he left me his banjo, and it always takes me back. And every time I play, I still hear Applejack. Everybody sing, play a song for me, Applejack, Applejack, play a song for me, and I'll sing. Play a song for me, Applejack, Applejack, play a song, let your banjo ring.
Geweldige Dolly Parton en Applejack. Niet omdat het eerste gekloonde schaap naar haar genoemd is, maar omdat ze voor jou het absolute voorbeeld is van authenticiteit. Hè?
Ja, wat een vrouw ook. Ik ben onlangs beginnen luisteren naar een podcast, eigenlijk een Radiolab spin-off over Dolly Parton, waarin zij centraal staat en waarin ik vol bewondering kijk naar hoeveel naam en faam en roem je ook kan hebben. Die vrouw is authentiek. En dat vind ik zo aantrekkelijk. Ja. Ja,
en kan je zeggen waarom? Wat is voor jou zo belangrijk aan authenticiteit?
Goh, ik val voor echte, oprechte, authentieke mensen. Heel veel, denk ik, zijn wij met z'n allen zoekende naar wie ben ik en wie zou ik moeten zijn voor anderen en hoe wil ik dat anderen mij zien? Ik denk dat sociale media daar ook absoluut geen goed of aan gedaan hebben. En dan vind ik het zo'n opluchting om bij iemand en jezelf te kunnen zijn en te voelen dat zij dat ook zijn. Dus dat is, dat is een... Ja.
Zijn er bij jou nog barrières waarvan je denkt, als ik dat wegkrijg, dan ben ik helemaal echt?
Goh, dat is...
Want het is ook moeilijk van jezelf te weten, hè?
Ja,
hoe
voilà.
Echt je bent.
Ja, inderdaad. En ja, je bent ook, daar moeten we niet flauw over doen, iemand anders in andere omstandigheden. Als ik hier in een radiostudio zit, ben ik niet wie ik gisteravond was als ik stiekem naar de Fast and the Furious 6 gekeken heb. Dus allee, ja, dat is gewoon zo. Dus, ja.
Je bent 33, 34?
Ja, 33. Ja.
Wat zou je echt nog willen in het leven?
Wel, ik zou eigenlijk willen dat wat ik nu in gang gezet heb, dat zich ontspint tot allemaal mooie dingen. En ja, dat het blijft duren. Zowel het wetenschapsfestival als mijn rol als wetenschapswatcher, als de warmte van dit huis, als mijn gezin, mijn familie. Het zou heel mooi zijn als ik dat gewoon kan vasthouden.
Mag Sound of Science, het wetenschapsfestival, nog groter uitgroeien?
Amai, niet. Zeker en vast.
Internationaal, want ik voel heel veel ambitie en goesting dat de grenzen hier wel eens te klein zouden kunnen worden.
Ja, we hebben al een aantal internationale gasten op het podium gehad. Als dat dan met bezoekers ook zou lukken, waarom niet? Maar wij willen absoluut nog groeien. En nu was het een avond en een dag. In 2021 willen we naar 2 dagen, dan willen we echt naar 3 dagen. Dus met camping en alles erop en eraan. Heel graag, ja.
Een horecazaak waar wetenschap een grote rol speelt?
Oeh, ja. Ja, ik zeg het, mijn hoofd staat niet stil. Dat is misschien geen droom. Als dat niet zou lukken, zou ik daar niet trouwig om zijn. Maar inderdaad, zo'n
Maar is het een gemis?
Nee, dat aspect niet.
Want
nee.
Dat bestaat volgens mij nog niet.
Is het een gemis in de wereld? Ah ja, ik dacht voor mij. Ja, nee, wel. Ik zou het wel heel fijn vinden, net zoals we op Sound of Science wetenschap op een heel gemoedelijke manier, maar toch heel correct en heel juist bij de mensen binnenkrijgen. Ja, een soort koffiebar met daaraan dan een kleine theaterzaal waar elke avond een try-out of een voorstelling is van iets rond wetenschap, met wetenschapsfilms, gespreksavonden. Ja, pas op, het begint weer te borrelen.
Studeren, zou je dat nog willen?
Ja, direct.
Ja?
Ja, ik denk als ik de lotto win of zo, dan schrijf ik me in voor een master fysica. Liefst aan astrofysica. Ja, maar er is zoveel waarvan ik denk, ah, ik wil dit weten. Ik wil weten hoe dit in elkaar zit. Direct. Absoluut. ja.
Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Goh, dat is altijd zo zwaar, hè. Maar wat ik toch nog altijd heel veel mensen zie doen, is blijven vasthangen in een job waar ze niet 100% gelukkig in zijn. Weten dat hun passie ergens anders ligt. En hun goesting en hun drive. En ik zou toch durven zeggen, ja, kijk eens naar wat mogelijk is. Zonder al te veel bruggen te verbranden. Maar wie weet wat er dan op je pad komt.
Ik heb nog Adele voor jou klaarstaan.
Leuk.
Uit haar beginperiode. Mm-hmm. Ja, niet de late Adele.
Mm-hmm.
Ja. Heb je haar post gezien? Ze was afgelopen week jarig. Hè?
Ah, nee, ik heb haar niet gezien.
Van een opvallend slanke Adele.
Ja, die had ik een paar maanden geleden al gezien. Ja, ze is op een of ander superdieet of zo. Ik vond haar toch eigenlijk... ik vond haar mooier als ze wat voller was. Ik ben ook een paar jaar geleden naar het Sportpaleis geweest, live. Ik ga niet zo heel vaak naar live concerten, maar dit is mij toch bijgebleven. Heel leuk dat deze erin zit, eigenlijk. Ja.
Same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No and thank you please, madame, I ain't lost, just wondering. Round my hometown, making Maurice afraid. Round my hometown, ooh, the people I've made are the wonders of my world. Are the wonders of my world. Are the wonders of this world. Are the wonders. When the air is so thick and opaque, I love her to see everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Round my hometown, making Maurice afraid. Yeah.
Adele en Hometown Glory. Ik wil je bedanken, Hetty Helsmoortel, voor dit fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. Daar vind je ook de Spotify-lijst en de podcast, als je die nog niet hebt geactiveerd. En volgende week mag ik in het leven duiken van iemand met het autisme-spectrum-syndroom. Ook zeer interessant. Een heel fijne zondag nog. Fijne moederdag.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1 app en